Wat is het heerlijk om een thuis te hebben en om te merken hoe God ons één maakt en hoe hij ons steeds meer een plek laat zijn waar hij woont door zijn geest. En wat bijzonder om in alle omstandigheden te merken hoe de aanwezigheid van Jezus dan sterker wordt. Zich in al die omstandigheden aan je betoont en betuigt. En vandaag zijn we natuurlijk ook op weg naar kerst aan het gaan. En we gaan eigenlijk gewoon beginnen met een stukje van dat kerstevangelie lezen. En dan zul je merken dat dat alles te maken heeft met je thuis vinden. Je thuis vinden bij God. En dat heeft er ook alles mee te maken dat Jezus hier op aarde eigenlijk niet zo'n thuis kon vinden. Zullen we dat eens gaan lezen? Lucas 2. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Op weg naar kerst ontdekken we dat God Jezus de ruimte gaf om zijn thuis te verlaten. En dat deed hij om er ons er een te geven. En als je daarover nadenkt en ziet wat er dan speelt in de wereld, wat er een vraagstuk is waar we ons terecht zorgen over maken als mensheid, dan realiseer je ook dat het juist ook kerst mag worden, in de hoop dat de bewustwording heel sterk wordt, dat de wereld ziet, maar God heeft een oplossing gegeven. We zijn zoveel aan het vergaderen en dingen aan het doen. We doen het beste wat voor ogen komt. Maar in al die oplossingen zie je dat heel gemakkelijk Jezus naar de zijkant verschuift en eigenlijk het idee dat hij redding brengt, soms gewoon helemaal kan verdwijnen. Terwijl hij uiteindelijk dat ook echt kon brengen. De redding door hem voor de wereld. En het mooie is dat, als je dan hier leest, er was niet alleen voor Jezus geen plaats in de herberg, maar voor hen staat er. Dus ook voor Jozef en Maria. Er was gewoon helemaal geen plaats. Wat een glorieuze komst van de Verlosser, van de lang verwachte Messias. Er was geen plaats. Vanaf het begin kon Jezus al meevoelen met ons. Als je gevoel hebt gehad, is er wel plaats voor mij. Hij kwam in een wereld waar hij geen plaats was. Gelukkig bleef het daar niet bij, want Jezus groeide op. En dan laat hij zien dat hij bezig gaat met het bereiden van plaats. Hij laat eerst zien, hey, er is plaats in Gods hart. Er is zoveel ruimte in Gods hart, er is genade. Er is liefde. Maar niet alleen dat, hij maakte ook mee dat, zoals wij dat meemaken, mensen stierven. Wat zou er nou zijn na de dood? En toen begon hij te vertellen, het leven is niet klaar met dit leven. Je mag het leven ontvangen als eeuwig leven. Je mag het in het perspectief gaan zien van wat er allemaal nog komt. En dan door de tranen heen komt er ineens hoop, komt er blijdschap. Kun je zelfs juichen in verdriet. En hij zegt in Johannes 14, wees niet ongerust. Vertrouw op God en op mij, want in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Een plek? Voor ons wel. Voor hem niet, voor ons wel. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Ik kom terug om jullie thuis te brengen. En in aanloop naar deze samenkomst was het net alsof dat besef even stevig werd aangedrukt in mijn hart. Dat God zegt, het is bijna zover. Ik kom bijna terug. Het duurt niet lang meer. Het is bijna zover. De schepping staat te sidderen en te wachten. Het is bijna zover dat hij ons komt halen. En terwijl er misschien ze nu nou nog een heel kostbaar geliefd iemand uit ons midden, uit onze kring van geliefden, ons ontvalt door de dood, zegt hij tegen ons, terwijl dat gebeurt en ik je daarin troost geef, wil ik tegen jullie ook zeggen, en het duurt niet lang meer dat ook dat voorbij gaat zijn. Want ik kom terug om jullie thuis te halen. Want ik kwam op de aarde en er was geen plek. Maar ik ben naar de hemel gegaan om voor jullie een plek te bereiden. Zodat jullie niet hopeloos achterblijven. Het is bijna zover. Jezus gaat bijna terugkomen. De komst van Jezus is dichtbij. Toen Jezus de dood had overwonnen, ging hij naar de hemel. Dat is wat wij met hemelvaart gedenken. En Efeze 4, vers 8, zegt daarover, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. De gevangenen die hij meevoerde, waren de mensen die waren gestorven, de gelovigen die waren gestorven, die werden meegenomen door hem. Die zaten gevangen in de dood. En toen Jezus de dood overwon, gingen de graven open. En hij nam ze mee. En hij gaf gaven, de Heilige Geest, aan de mensen. Dus het is vandaag een beetje kerst. Het is vandaag een beetje Pasen. Het is vandaag een beetje hemelvaart. En het is vandaag een beetje Pinksteren. Het kan op één dag vallen vandaag. Dan gaat dit verder en dan staat er, hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager is? Naar de aarde. Dat is kerst. Hij is dus opgestegen naar de hemel, voor onze plek te bereiden, maar hij is afgedaald. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Dus Jezus is naar de hemel gegaan om daar en hier alles met zijn aanwezigheid te vullen. En daarom zingen wij liederen als vul dit huis met uw glorie, omdat we weten dat dat zijn taak is. Pleiten voor ons en vullen die gemeente. Zijn aanwezigheid, dat is wat hij doet door zijn geest. En daarom zegt Paulus in Efeze 3, vers 14 en 15, dat is voor ons heel bemoedigend, juist ook als we mensen missen. Ik buig mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeente of gemeenschap, in de hemel, hemelsferen, en op aarde. Dus God is een Vader van mensen die in de hemel zijn en mensen die op aarde zijn. Wat heerlijk om dat te weten. Als je iemand mist, als je denkt, oh, wat een verdriet eromheen. Maar God is de Vader. En hij zegt, mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Dan wordt het weer Pinkster. Dus hij wil ons kracht en sterkte schenken. Er is één koninkrijk van God. Maar op dit moment zou je kunnen zeggen, is dat nog in twee dimensies. Een hemelse dimensie in de hemel en een hemelse dimensie op aarde, in de gemeente van Jezus. En dat in zichzelf is lastig. Dat geeft ook een stuk pijn en verdriet. Dat geeft het zuchten waar je in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, vaak over hoort. Dat Jezus zegt, in de wereld leid je verdrukking. Maar hij daalde af naar wat lager ligt, waar geen plek was voor hem, waar vaak niet gedacht wordt in oplossingen waar hij dan bij betrokken wordt, om dat ook met zijn aanwezigheid te vullen. En wat is goed om dat te weten. En wat goed om te weten, dat hij ons hier op aarde bouwt tot een huis. Tot een plek waar je wel kunt wonen. Waar je wel thuis kunt komen. Hij zegt het hoofdstuk daarvoor, zegt hij, hoofdstuk 2 vers 21, vanuit Christus groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Wat het bijzonder is eigenlijk van toeleven naar kerst, is dat Jezus naar ons toe kwam. Hij kwam om bij ons te zijn. En waar wij naar uitzien, en wat bijna zover is, is dat hij ons gaat brengen naar waar hij is. Dus hij is in onze plek komen wonen, lager, en hij neemt ons mee, hoger. En eigenlijk, als je het zo gaat zien, dan zou je dus bijna kunnen denken, iemand die nu al bij hem is, is een boffert. Daarom zeiden we van de week ook, eigenlijk voor iemand die gaat, zeker als je iets vervelends hebt meegemaakt in je lijf en denkt, wordt het daarna een kastplantje? Dan denk je, oh Heer, dank u wel. Ik mag naar u toe. Maar hier blijf je achter met de tranen en het gemis. En lieve mensen, ook dat is bijna voorbij. We mogen nog even volhouden. Heilige Geest wil ons nog even bemoedigen. Maar het is bijna voorbij. Het moment dat Jezus gaat terugkomen, is heel dichtbij gekomen. En God wil ons bemoedigen vandaag. Door de reden waarom Jezus kwam. Met kerst heel sterk in ons te maken. Namelijk om ons hoop te geven dat hij kwam om ons uiteindelijk een thuis te geven. Nu al bij hem, maar straks ook met hem. Het duurt niet lang meer. Paulus zegt 1 Korinthe 15 vers 51. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Zie je dit? Dit schrijft hij aan de gemeente van alle tijden en alle plaatsen. Niet van al die gelovigen, niet allemaal zullen we eerst sterven. En wat zou het leuk zijn als dat voor ons geldt? Toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Engelse Bijbel zegt in the twinkling of an eye. Vind ik zo mooi. Zo, je knipt het met je ogen en dan zijn we veranderd. Er gaat iets gebeuren in de toekomst en dan ineens zijn we veranderd. In een oogwenk. Wanneer de bazuin van God het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Hey, dat is interessant. We zagen dat Jezus mensen met zich meeneemt en hier worden doden opgewekt. Hoe zit dat nou? We zagen, wij zijn geest, ziel en lichaam. Jouw kern, je geest, in de Bijbel wordt dat ook wel ziel genoemd, die is eeuwig. En als je sterft, gaat hij naar God toe. Dan ziet hij op dat moment de heerlijkheid van God. Maar er zit op dat moment nog geen lichaam omheen, geen nieuw lichaam. Er komt nog een verbinding met het nieuwe lichaam wat ieder mens die bij Jezus hoort krijgt. Een nieuw lichaam. Daarom staat hier ook, wij zullen allemaal veranderd worden. Wat heerlijk, dat lichaam wat zo tegenbeweegt, zo moeilijk is, waar je zo hard voor moet werken om het een beetje fit te houden. Die verpakking gaat er in de oogopslag vanaf. En ineens krijg jij een fantastisch lichaam, waarmee je kunt ruimte reizen, weet ik veel wat allemaal kunt doen. Ik weet het allemaal niet, maar je krijgt de meest mooie inkijkjes in de Bijbel over wat we straks allemaal zullen kunnen. We kunnen ons er heel weinig bij voorstellen, maar wij krijgen allemaal een nieuw lichaam. En de volgorde is zo mooi. Dat staat namelijk in 1 Thessalonicenzen 4 prachtig beschreven, zelfde soort uitleg als wat we nu in 1 Korinthe 15 lazen. Broeders en zusters, vers 13, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren. Je mag verdriet hebben, maar blijven treuren, dat hoeft niet. Zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer. Ik zeg amen. Ik wil heel graag in leven blijven tot de komst van de Heer. Zullen de doden in geen geval voorgaan wanneer het signaal gegeven wordt, die bazuin, zie je, komt hier in dit gedeelte ook weer terug. De aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dus Jezus komt. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. Dus even volgorde, hè? Wat gaat er gebeuren? De bazuin klinkt. Wat lazen we? Op het moment dat de bazuin klinkt, krijgen we een nieuw lichaam. Dan gaan de doden opstaan. Dan sta je dus bij het graf van je overleden moeder. En Jezus komt daarbij staan en hij zegt, sta op. En de geest van je moeder die met Jezus is meegekomen, krijgt het nieuwe lichaam. En die staat dan naast jou met een nieuw lichaam. Eén vader in de hemel en op aarde. Dat is onze toekomst. Dat is onze hoop. Dat is dat we zeggen, de duivel is verslagen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Haha! Ik ga nog één keer naar de begraafplaats. Om een opstanding te zien. Want zoals Jezus uit de dood is opgewekt, zo wordt de dode die ons ontvallen is uit de dood opgewekt. Nu al bij God, met de geest. Dan krijgt die geest een nieuw lichaam. En dan, op dat moment, dan zullen wij die nog in leven zijn, samen met hem worden weggevoerd. Op de wolken. En gaan we de Heer in de lucht tegemoet. En dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Wij zijn niet zonder hoop. We zijn verdrietig. En we snappen dingen niet. Maar we hebben een geweldige toekomst. En we hebben een geweldige Heer. Die ons nu troost met deze woorden. En ons binnenkort verenigt met degene die zijn heen gegaan. En bovenal met hemzelf. Wat een heerlijk perspectief. Er is één vraag die nu rondzinkt. En wat nou als ik niet weet of iemand Jezus heeft gekend? Die vraag. Ik weet één ding over God. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. En ik weet dat hij ons de bediening van de verzoening heeft toevertrouwd en dat hij de bediening heeft van rechtspraak. Hij zal rechtvaardig oordelen. En wij mogen weten dat zijn hart voor mensen is, dat ze gered worden. We weten niet alles. We weten niet hoe dingen gaan, maar we weten dat God is een God van kansen. Eerste kans, een tweede kans, een derde kans en nog een kans. Laat je niet verlammen door wat je niet weet. Laat je bemoedigen door degene die je kent. Laat je bemoedigen door de God die afdaalde naar wat lager ligt. Naar onze ellende. En laat je daar door de Heilige Geest troosten. En laat degene die gegaan zijn los. Je mag het loslaten. Ze zijn in Gods handen. En God is rechtvaardig. En hij is genadig. Dat is onze bediening. Bediening van verzoening. De dood van Jezus kende een opstanding eigenlijk in twee fases. Hij zei, het is volbracht. En toen verscheen hij voor de Vader. En dan staat dat hij voor de demonen is verschenen. Om even rechtspraak te doen. De hemel is door zijn bloed gereinigd. En toen, vroeg in de morgen van de derde dag, een dag is als 1000 jaar, daarom leven we in zo'n mooie tijd, we zijn vroeg in de morgen van de 3000 jaar, stond hij op uit de dood, werd hij zichtbaar. Je ziet dat het een beweging is. En zo staan wij ook op in leven. De gemeente die 2000 jaar al in opstandingskracht leeft, maar die vroeg in de morgen van de derde dag echt wordt thuisgehaald. Dat is onze hoop. Dat is onze verwachting. Een vraag die wij vandaag, zonder enige druk, maar met liefdevolle aanmoediging, onszelf mogen stellen. Wat ga ik doen met de rest van mijn leven hier op aarde? Of je nou weken of maanden te leven hebt, jaren, een carrière hebt. Goed om die reflectie gewoon voor jezelf te doen. Hoe ga ik mijn prachtige capaciteiten die God mij heeft gegeven gebruiken? Wetende dat Jezus snel gaat terugkomen. Een heerlijke aanmoediging om in je kracht te gaan staan. En te zijn wie je bent. Zoals God je heeft gemaakt. We gaan samen het avondmaal vieren. Voor degenen die voor het eerst zijn. Je krijgt zometeen een beetje druivensap en een stukje matse. Het staat voor het lichaam en het bloed van Jezus. En wij nemen dat zo samen om stil te staan bij de overwinning die Jezus heeft gebracht. Het is echt heel bijzonder om stil te staan bij dat Jezus kwam en dat er geen plek was voor hem. Later zegt hij, dat is Matthäus 8 vers 20, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens laten rusten. Jezus, die vond het hier niet. Hij wilde gevonden worden. Hij vond ons. We gaan, als we het avondmaal vieren, gaan we zo stilstaan bij wat hij deed aan het kruis en hoe bijzonder dat was. Lees eens mee in Johannes 19, vers 25. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar, de leerling van wie hij veel hield, degene die al wat langer meelopen, die kennen dat, die weten wie dit is, die leerling van wie hij veel hield, namelijk de schrijver van dit evangelie. Johannes zegt 5 keer in het evangelie, er was een leerling van wie hij veel hield. En dat bedoelde hij zichzelf mee. Om maar even duidelijk te maken, ik ben geliefd door Jezus. Dat is toch leuk, een leuke knipoog. Dus dat was Johannes. Dan zegt Jezus tegen zijn moeder, hangt Jezus aan het kruis? Dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. En vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. We gaan hem nog even dichterbij brengen vanuit deze geschiedenis. Weet je wat hier opvalt? Waar is Jozef? Aan het begin van het verhaal, Lucas 2 laat me, dat Jozef en Maria en Jezus bij de kribben uiteindelijk uitkwamen als plek. Hier is alleen nog Maria. En wat Jezus doet, is nu gaat de oudste zoon weg, die voor zijn moeder moet zorgen. Ik zorg voor een vervanger. En waarom was dat nodig? Omdat Jozef was overleden. Jezus weet wat het is om een vader, of zullen we misschien een bonusvader noemen. Als zijn echte vader was in de hemel. Om die kwijt te raken. Zelfs dat zit in het evangelie. Zelfs dat element, dat hij met ons kan meevoelen, als je iemand die zo dicht bij je zit, verliest, als je daar verdriet om kunt hebben. Ergens tussen zijn 12e toen hij in de tempel kwam, en zijn 33e toen hij aan het kruis hang, is Jozef overleden. En heeft Jezus gehuild. En wat doet hij? Vlak voordat hij uitroept, het is volbracht, doet hij iets wat er niet was toen hij kwam. Hij geeft zijn moeder een thuis. Zie je? Vanaf dat moment nam die leerling zich bij haar in huis. Letterlijk daarna, lezen we verder, staat er: toen wist Jezus dat alles was volbracht. Dus letterlijk de zin daarna. Hij kwam en er was niks. En hij ging en het was volbracht. De trooster was er om het ons te kunnen meevoelen. Maar ook de voorziener die een thuis gaf. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij: ik heb dorst. Er stond daar een vat water met azijn. En ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. En nadat Jezus ervan gedronken had, riep hij: het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Zo vieren wij het avondmaal. Wetende dat de Heer Jezus heel snel terugkomt om ons thuis te brengen. Er zijn een aantal mensen die ons zijn voorgegaan. Die nu, terwijl mensen zeggen ze zijn dood, maar hij heeft ze als het ware gevangen genomen. Hij heeft ze omarmd. Dus waar mensen zeggen ze zijn dood, staat Jezus daar die zegt: nee, ik neem de dood gevangen. Ik neem ze in mijn armen. En ze zitten nu in zijn armen en ze zingen daar Jezus overwinnaar. Want hij is de Vader in de hemel en op de aarde. Maar hoe heerlijk dat hij straks terugkomt. Dat we verenigd zullen worden. En dat we dan samen naar een hemels huis gaan. En dat we daar geen druivensap, maar wijn zullen drinken. En er geen levenproblemen van zullen krijgen en andere dingen. Het zal rijkelijk vloeien. Dat is wat Jezus kwam doen. Hoe heerlijk is dat? En zo mogen we dit gaan nemen. In deze aarde, op deze aarde. Lager dan de plek waar we uiteindelijk voor bedoeld zijn. Maar gevuld met de aanwezigheid van zijn glorie. Van het volbrachte werk. Van hem die zei: het is volbracht, ook voor ons. Amen.
Jezus die zijn hoofd boog en rust vond. Waar hij dat eerder niet kon, vond hij zijn rust aan het kruis. Krachtig. Goede God, dank u wel voor wie u bent en voor wat u ons vanmorgen hebt gegeven. Dank u wel, Heer, voor uw omarming, voor uw troost, voor uw hoop, voor uw verwachting. Dank u wel, Heer, dat u ons wilt laten delen in uw perspectief. En dank u wel dat u ons meeneemt in uw overwinning. Heer, en als we zo deze ruimte straks weer gaan verlaten, willen we uw zegen vragen en ook verwachten en ontvangen. Ook als deze dagen misschien echt donkere dagen zijn. Heer, dan willen we van u uw licht en uw kracht en uw hoop ontvangen, ook als we hier weer vandaan gaan. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat, waar we ook gaan, en dat voor u niets onmogelijk is. Dat we mogen weten dat als we voor een onmogelijkheid komen te staan, vandaag of de komende week, als we mogen weten: maar u bent groter, u bent krachtiger, u hebt alle macht en voor u is niets onmogelijk. Dank u wel daarvoor. Amen.